Ik wil vanmorgen, het is natuurlijk een verrassing voor u dat ik hier voor de gemeente sta, want Leander, die zou vanmorgen eigenlijk voorgaan in de prediking. En zo tegen 20 voor 10 belde hij me op dat hij met Joanne en de 4 kinderen in Antwerpen gestrand is, in de buurt van Antwerpen. Zijn auto, hij had een autodefect. En ja, dat is natuurlijk heel spijtig, heel jammer voor hun. En zeker ook voor ons dat hij hier in ons midden zal zijn. Zou zijn. En ik heb toen echt natuurlijk gebeden van Heer, wilt u me een boodschap geven? En ik moest denken aan genade. Aan genade. Ik leef vanuit de genade. En ik wil heel graag met jullie over genade spreken. Aan de hand van een heel bijzonder geschiedenis. En als u een Bijbel bij je heeft, dan wil ik met u lezen 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. Het is een niet zo bekende geschiedenis die hier beschreven staat. Het gaat over iemand die Mephibozet heet, dat is de zoon van Jonathan. En zijn opa was Saul. En David, die is koning, en David zegt dan in 2 Samuel 9, vanaf vers 1, we lezen van 1 tot en met 13. David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul? Zodat ik hem goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Het huis van Saul die had een dienaar van wie de naam Siba was. Ze riepen hem bij David en de koning zei tegen hem, bent u Siba? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik de goedertierenheid van God aan hem kan bewijzen? Toen zei Siba tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Siba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Maacheer, de zoon van Amiel in Lodebar. Toen stuurde koning David bode en liet hem uit het huis van Maacheer halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich neer met zijn gezicht ter aarde en boog zich neer. David zei, Mephibozet. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goede tierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader Saul teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Siba, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat ik van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw Heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen en uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw Heer voedsel heeft om te eten. Mephibozet, de zoon van uw Heer, zal voortdurend aan mijn tafel maaltijd gebruiken. Nu had Siba 15 zonen en 20 slaven. En Siba zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn Heer, de koning, zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. Mephibozet zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibozet had een jonge zoon van wie de naam Micha was. Alle die in het huis van Siba woonden waren dienaren van Mephibozet. Zo woonde Mephibozet in Jeruzalem omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan zijn beide voeten. Vader, we willen u zo ontzettend danken dat u steeds weer opnieuw overvloedig geeft. dat we echt met lege handen voor u komen en dat u steeds weer opnieuw ons echt zegent met overvloed. En zo willen we ook deze geschiedenis echt nadenken, Heer, wat het betekent om genade echt te ontvangen in u. We willen u zo danken dat u ons deze geschiedenis hebt laten optekenen. En ik bid dat het echt tot onze harten mag doordringen. Dat iedereen echt zo echt aangeraakt mag worden door uw Heilige Geest. U kent onze omstandigheden. U kent wie we zijn. U weet hoe we hier naar binnen zijn gekomen. En ik bid zo, Heer, dat u wilt spreken tot de gemeente. Ik draag het zo echt, alles wat die korte voorbereiding die ik bij u had, om gewoon bij u te zitten en u te vragen, Heer, wat moeten we doen dat u mijn handen gevuld heeft om uit te delen. En ik dank u daarvoor in Jezus' grote naam. Amen. Dat is een hele wonderlijke geschiedenis van Mephibosheth. Sommige mensen kennen eigenlijk de naam niet en ook deze geschiedenis niet. Maar hij is een man van koninklijke afkomst. Mephibosheth, dat betekent, hij heeft ook al een naam waarvan je denkt, ja, hoe kan nu een vader zijn zoon zo'n naam geven? Want die naam betekent verspreider van schande. Mephibosheth was een zoon van Jonathan, die weer op zijn beurt, zoals ik al zei, een zoon was van Saul. En dat Saul was de eerste koning van Israël. Hij was dus een kleinzoon van Saul en voorbestemd om koning te worden. Maar alles was heel anders gegaan. Niet Jonathan, maar David was als koning gezalfd door Samuel. En Mephibosheth had nu echt niet zo'n direct koninklijk beeld van zichzelf. De omstandigheden in zijn leven hadden ervoor gezorgd dat zijn zelfbeeld was erg verminkt en hij had een heel erg laag zelfbeeld. Dat kwam door alles wat hem overkomen was. Als de koning hem aandacht geeft, dan zegt hij tegen die koning, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Hoe kwam dat toch? Iemand van zo'n koninklijke afkomst met zo'n slecht zelfbeeld. Ik wil met u eens kijken naar hoe dat beeld zich gevormd heeft, waarom hij zich beschrijft als dode hond en dat hij zich verwondert dat nog überhaupt iemand aandacht aan hem schenkt. Nota bene ook nog de koning. In 2 Samuel 4 vers 4, ik vertel je het verhaal, wordt beschreven hoe Mephibosheth kreupel was geworden. Zijn vader Jonathan en zijn opa Saul, die worden door de Filistijnen gedood. De verzorgster van Mephibosheth is een jongen van 5 jaar toen, die vlucht, want ze vreest voor het leven van Mephibosheth. En tijdens deze vlucht, staat er in 2 Samuel 4, valt de verzorgster en wordt Mephibosheth door deze val kreupel aan beide voeten. Hij wordt verborgen en later verbergt hij zichzelf voor David. En dat komt, als je de geschiedenis goed leest, dan komt dat doordat hij dacht dat de koning hem zou willen doden. Saul namelijk was een grote vijand van David. Opa Saul had David proberen te vermoorden en in verwachting eigenlijk dat elke nakomeling van een koning dat die aanspraak zou kunnen maken op een troon, die werd in die tijd, was zijn leven eigenlijk niet zeker. Althans, dat was zijn vermoeden. Mephibosheth had van vermoeden een feit gemaakt. En zo ging dat in die dagen. En Mephibosheth verstopt zich dus. Het is bijzonder dat hij zich verstopt in een plek die Lo-Debar heet. Lo-Debar betekent zonder weide. Zonder weide. Wat uitdrukt dat hij een plaats was gaan wonen zonder rust geen plaats van vrede, geen plaats van veiligheid, geen plaats van geborgenheid en niet bijhoorde. Dus als je naar zijn identiteit kijkt, dan is het zo dat hij heet verspreiden van schande en zijn woonplaats is geen weide. En als hij voor de koning staat, dan is hij zelf vader, want er is sprake van een zoon die Micha heet. En voor de koning zijn aangezicht komt tot uiting wat zijn leven beheerst heeft. Zijn leven is beheerst door angst. De eerste woorden die David dan tot hem spreekt zijn dan ook: Mephibozet, wees niet bevreesd, ben niet bang. Maar wat kan hij ook verwachten? Hij is bij de koning geroepen waarvan hij wist dat zijn opa hem wilde vermoorden en al die jaren heeft hij zich verborgen gehouden. Hij heeft een beeld van zichzelf gevormd. Hij was niet alleen lichamelijk verminkt, maar ook geestelijk, emotioneel. Wat is uw knecht dat gij u bekommert om een dode hond als ik ben? Angst, opgegroeid zonder vader in een omgeving die zonder bescherming en veiligheid is. Als 5-jarige kreupel, een naam die betekent verspreider van schande. Geen bescherming in zijn gezin. Je merkt en je ziet door deze hele omstandigheden dat hij zich waardeloos voelt, verwaarloosd voelt, onbelangrijk is en zijn leven eigenlijk als zinloos ziet. Mephibozet is compleet de richting kwijt en is ook niet in staat om gezonde relaties op te bouwen. En natuurlijk is het zo dat als je met mensen spreekt, ook zeker als wij herderlijke zorg geven voor mensen, dat onze omstandigheden natuurlijk ontzettend je zelfbeeld beïnvloeden. Natuurlijk is het zo dat je kunt niet ontkennen dat dit soort omstandigheden, dat je als 5-jarige kreupel bent, je eigenlijk moet vluchten, niet zeker bent van je leven, continu in angst leeft, verwacht dat de koning je zou doden, omdat je opa eigenlijk het leven van deze koning bedreigd heeft en met speren heeft proberen te doden. En die omstandigheden zijn zo gevormd dat hij tegen zichzelf zegt: ik ben een dode hond. En wat is nu zijn echte probleem? Het grote probleem was eigenlijk dat Mephibozet had er geen enkel benul van dat er een koning was die hem lief had. Een koning die hem wilde uitnodigen aan zijn tafel te eten. Hij had er geen enkele kijk van dat hij een geliefde was. Hij zag zichzelf als een verdoemde, een vluchteling zonder veilige plaats. Maar er was wel een veilige plaats, maar die kende hij alleen niet. Hij had er helemaal geen weet van dat de koning met zijn vader een verbond had gesloten. In 1 Samuel 20, vers 14 tot 17, sluiten Jonathan, dus de vader van Mephibozet, en David een verbond. Jonathan weet niet dat hij geen koning zal worden. En Jonathan zegt dan tegen David: zul je niet, als ik dan nog leef, mij de goede tierenheid van de Heere bewijzen, zodat ik niet hoef te sterven? Je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden. Ook niet wanneer de Heere en ieder van de vijanden van David van de aardbodem uitgeroeid zal hebben. Zo sloot Jonathan een verbond met het huis van David. Er wordt dus een verbond gesloten waarin dus, wordt gezegd: je zult toch ook, dat Jonathan aan David vraagt, je zult toch ook mijn huis tot in eeuwigheid je goede tierenheid niet onthouden. En nu is de vraag: wie is dat huis? Dat huis was Mephibozet. Tot in eeuwigheid. Daarom is het ook zo dat het hoofdstuk wat we gelezen hebben, dat vraagt David aan, die vraagt aan zijn medewerkers, aan de mensen om hem heen, van het huis van Saul. Wie is er nog over van het huis van Saul? Zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen, omwille van Jonathan. Omwille van het verbond wat ik gesloten heb, het verbond wat ik gesloten heb uit liefde, en Mephibozet heeft geen enkel benul welke genade hem de koning zal geven. Hij ziet zichzelf als een dode hond en de koning zegt, eet voortdurend aan mijn tafel. Maar het gaat nog veel dieper, deze geschiedenis. Omdat Edward, die heeft vorige week heeft hij gesproken over de Gibeonieten. En die spelen ook in deze geschiedenis een grote rol. Want wat was er gebeurd? Het leven van Mephibozet wordt bedreigd. Je kunt dat thuis lezen in 2 Samuel 21. Er is namelijk een hongersnood in het land. In de dagen van David. 3 jaar lang. En David zoekt Gods aangezicht. En God maakt David de oorzaak en de reden van de hongersnood bekend. Het is vanwege, staat er, een bloedschuld die Saul op zich had geladen omdat hij Gibeonieten had gedood. En die Gibeonieten die hadden ongeveer 350 jaar geleden met een list, daar is vorige week over gesproken, met een list een verbond gesloten met Jozua. Dat ze gespaard zouden blijven te midden van de Israëlieten. En zij zouden in het midden van de Israëlieten wonen. Er was dus een eed gezworen. Saul had deze eed geschonden. Hij had Gibeonieten willen uitroeien. En nu vraagt David aan de Gibeonieten wat hij moet doen om verzoening te bewerken. Verzoening is wat anders dan vergeving. Verzoening is als het ware in de Bijbel de balans herstellen. En wat David vraagt is, waarmee kan ik verzoening bewerken? Wat moet ik als tegenwaarde stellen om die balans te herstellen? Die rechtsorde te herstellen? Die bloedschuld die er is op te heffen? Zodat die hongersnood beëindigd wordt. En wat de Gibeonieten vragen is niet mis. Ze vragen namelijk aan David 7 nakomelingen van Saul om verzoening te doen, om die te offeren, om die als vervanging, als vergoeding te doden. Ze zijn de prijs en door hun dood wordt de dood van de Gibeonieten verzoend. En David levert inderdaad 7 nakomelingen uit en dan staat er in 2 Samuel 21 vers 7... Maar de koning spaarde Mephibozet, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, vanwege de eed bij de Heere die tussen hen was, tussen David en Jonathan en de zoon van Saul. Op grond van het verbond wat David met Jonathan gesloten had, werd Mephibozet gespaard. Hij is een kind van de genade. Nou, wat heeft die geschiedenis ons nu te vertellen? Weet je, ik vind het ontroerend dat we heel veel kunnen missen in ons leven door een gemis van opvoeding, door een gemis van goede zaken in ons leven. Het afwezig zijn van goede dingen, zoals een gezin bij Mephibozet, geen vader, geen moeder, geen geborgenheid die we echt nodig hebben. Maar weet u, ook als u dat overkomen is, het grootste gemis wat iemand kan hebben, dat zijn leven gaat bepalen, het grootste gemis, en u luistert goed, het grootste gemis is dat we niet in de gaten hebben dat er een verbond is gesloten tussen de vader en de zoon. En hoe je zelfbeeld ook echt bepaald is, en als dat negatief is, je bent genodigd om aan de tafel van de koning der koningen avondmaal te vieren. Want God de Vader, die vraagt de zoon, zoals in 2 Samuel 9 vers 1, is er nog iemand zodat ik hem goede tierenheid kan bewijzen omwille van mijn zoon Jezus? Deze geschiedenis verbergt een hele bijzondere boodschap. Omdat op grond van een verbond wordt een leven gespaard. Op grond van een verbond waar Mephibosheth geen enkele weet van heeft, wordt er eigenlijk een liefdesverbond is er gesloten en hij heeft er geen enkele notie van dat dat een verbond is wat hem betreft. En we komen bij God en vragen ons soms af, hoe kan hij nu omzien naar een dode hond als ik? Met alles wat je op je kerfstok hebt. En je komt uit een woonplaats waar diepe eenzaamheid is, waar geen weide is. Geen geborgenheid, geen liefde. En als ik terugkijk op mijn leven, ben ik eigenlijk een verspreider van schande. En wat zegt dus de koning tegen u? Wees niet bevreesd. Er is een eed gezworen. Ik zal mijn goede tierenheid je niet onthouden. Niet omwille van wie je bent, maar omwille van mijn zoon Jezus Christus. Weet je, er moeten 7 doden vallen. Getal 7 staat voor volheid. Om die balans te herstellen. Volheid betekent eigenlijk, het getal 7 laat iets zien van de heiligheid van God. Het 7e jaar is een sabbatsjaar. Een jaar van vrijlating van slaven. 7 keer 7 was een jubeljaar. Het getal 7 staat voor volheid en volmaaktheid. Zoenoffers werden met 7-voudige besprenging werd er gebeurd. Heiligheid en volheid. En het zoenoffer op Golgotha, de balans die hersteld wordt daar, is volmaakt. En het bijzondere is dat u gespaard wordt op grond van het verbond en niet op grond van eigen kunnen. En hoe je ook naar jezelf kijkt, het is ontzettend bijzonder dat er een verbond is gesloten tussen de zoon en de vader en op grond van dat verbond de goddetierenheid wordt gegeven. En ligt het dus niet meer in jezelf. Ik vond het indrukwekkend, Rietje en ik waren ook op die huwelijksdag en toen werd er gesproken over de zelfopofferende liefde, de agapeliefde, die goddelijke liefde. En het is zo bijzonder dat Oscar die zei, die zelfopofferende liefde, die houdt zichzelf in stand. Die is namelijk aan een bron aangesloten. Die is bij de wedergeboorte, is die in uw harten uitgestort. En is er een nieuwe liefde in uw hart gekomen, zelfopofferende liefde. En het bijzondere is dat deze liefde, die komt tot ons door de Heere God. En hij heeft u lief, zoals dat ook staat over Israël. Hij heeft u lief, en er staat er niet om, er staat een omdat. Maar God heeft u lief, omdat hij u lief heeft. Het is niet in uzelf te vinden. Bij Mephibosheth was het niet zelf te vinden waarom dat eigenlijk David hem uitnodigt en voortdurend aan zijn tafel mag komen. Dat was niet een reden om zichzelf. Het was ook niet de reden dat hij zijn hele leven had toegewijd aan de koning. Of hij had zich verstopt voor de koning. Hij was bang voor de koning. Hij had totaal niet in de gaten hoe geliefd dat hij was. En het bijzondere vind ik eigenlijk dat deze geschiedenis laat iets zien over de genade van God. Laat ook iets zien hoe je naar jezelf mag kijken. Dat je een kind bent van de genade. Je bent kreupel, inderdaad. Ik vind het ook zo indrukwekkend dat er staat, hij was kreupel aan beide voeten. Dat betekent eigenlijk, dat wilde hij aan die tafel van de koning plaatsnemen, moest hem iemand dragen. Dan moest iemand anders hem nemen en hem aan die tafel neerzetten. Weet je, dat is die indrukwekkende genade. dat we echt worden genomen, dat we zelf niet tot God kunnen komen, maar dat God ons gevonden heeft. Vaak, wij hebben dan in onze slogan, in onze visie staan, Jezus vinden, volgen en verkondigen. Maar het is daadwerkelijk zo dat de koning David heeft Mefiboset gevonden. Hij heeft naar hem gevraagd. En zo is het ook in uw leven. Dat, de Heere God vraagt aan zijn zoon, wie kan ik nog goedertierenheid bewijzen? Omwille van het verbond wat ik met jou heb gesloten. En dan wordt u uitgenodigd. Ik zou heel erg graag even stil zijn met u en ook heel graag met u bidden. Ik weet vaak dat mensen geen enkele zekerheid hebben. Ze geloven in God en toch twijfelen ze over de zekerheid die ze hebben in hun behoudenis. Of dat je twijfelt aan door angst of God je wel geliefd of God je wel lief heeft. Als je dan namelijk terugkijkt op je eigen leven, je zult misschien niet, zeker niet, zal hier niemand zeggen dat hij dezelfde woorden gebruikt. Wat geeft u nu om iemand die zo is als ik, een dode hond? Maar toch kan er in ons leven iets zijn waarin we ons altijd eigenlijk te neerdrukken. Dat we ons niet aanvaard weten. Dat we ons niet geliefd weten. En het is ook daadwerkelijk zo dat het niet in uzelf te vinden is. Het is ook daadwerkelijk zo dat je kreupel bent. Het is ook daadwerkelijk zo dat God in uw leven moet komen. En dat Hij u aan de tafel uitnodigt. Laten we zo even stil zijn dat u zelf echt de Heere God nadert. En dan wil ik heel graag bidden en dan geef ik het weer over aan Jesse.